Goedemorgen,
broeders en zusters. Fijn dat we zo met elkaar aanwezig mogen zijn deze morgen om de Heer te prijzen, hem te aanbidden. Hij is het waard. Ik wil met u lezen uit het Evangelie van Johannes een aantal versen en daarna uit Efeze hoofdstuk 4. Eerst Johannes 10 en dan een vers uit Johannes 9 en dan ook een vers uit Johannes 8. Ik wil zeggen, dat is een merkwaardige manier van Bijbellezen. Johannes 10, vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. Tot zover uit het tiende hoofdstuk. Hoofdstuk 9, vers 5. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En hoofdstuk 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Tot zover uit het Johannes-evangelie. Ik kom er nog op terug. Nu gaan we naar Efeze hoofdstuk 5. Geef vanaf het zevende vers. Wees dan hun metgezellen niet. Dat verwijst naar de versen die daar natuurlijk aan vooraf gaan. En daar wil ik zo meteen ook wel iets van zeggen. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproef wat de Heere wel behagelijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let op, let er dan op, dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Tot zover uit deze brief. Even terug naar de versen die ik heb gelezen in het Johannes-evangelie. Ik ben begonnen met Johannes hoofdstuk 10, waar staat dat de Heer Jezus tijdens een feest in Jeruzalem was. En er staat tijdens het inwijdingsfeest. Inwijding van de tempel. Nou, dat was een bijzonder feest waarvan we niets lezen in het Oude Testament. In het Oude Testament lezen we wel van verschillende feesten waar ook de aandacht op gevestigd wordt, ook in het Nieuwe Testament. Maar van het feest waarvan we zojuist hebben gelezen in Johannes hoofdstuk 10 wordt niets vermeld in het Oude Testament. En toch refereert het naar een bepaalde geschiedenis. En daar wil ik toch ook het licht een beetje op laten schijnen. Zoals u weet is tussen de perioden dat het Oude Testament afsluit, in onze Bijbel is dat Malachi en dat komt chronologisch ook wel goed overeen. Want Malachi die profiteert de tijden van Ezra en Nehemia, en in feite is dat, zeg maar, de laatste periode waar het Oude Testament een stukje historie over geeft. De tijd van Ezra, Nehemia, terugkeer uit de ballingschap, herbouw van de tempel, van de muren, enzovoort. En in die periode profiteerden ook Maleachi en Haggai en Zacharia. En nou wil het geval dat onze Bijbel inderdaad eindigt met Maleachi. En dat komt dan inderdaad wel overeen met het einde van de historische periode waar het Oude Testament over schrijft. Overigens, de andere boeken, andere profetische boeken, staan niet chronologisch. En dat is nog wel verwarrend. In het Nederlands bestaat zo'n Bijbel niet, maar in het Engels is er een Bijbel op chronologische volgorde uitgegeven. En dat is wel verhelderend, dan weet je precies in welke tijd een profeet profeteerde. We hebben zojuist uit Johannes, uit Jesaja een paar versen gelezen. Nou, die was ver voor die tijd. Ik wil het er verder niet over hebben, maar het is wel een merkwaardige wijze van rangschikken van onze Bijbelboeken. Die weg, ik wil even het licht opleggen op die periode dat het Oude Testament eindigt en het Nieuwe Testament begint. Er zit 400 jaar tussen, waarvan we geen Bijbels verslag hebben. Ook dat heeft natuurlijk wel zijn reden enzovoort, maar die tijd is er natuurlijk wel geweest. En in die periode, die 400 jaar, was er de opkomst van het Griekse Rijk, wat het Persische Rijk verdreef, overwon enzovoort, overroelde. Het Griekse Rijk kreeg heel duidelijk invloed en er was heel veel vermenging van religie. En uiteindelijk was er geen plaats meer voor de Joodse traditie, de Joodse godsdienst. De tempel was herbouwd, dat kunnen we lezen al ten tijde van na de ballingschap, ten tijde van Ezra en Nehemia. Maar de diensten waren niet meer zoals het zou moeten. Sterker nog, er werd afgoderij ingepleegd. Er was duisternis. Nou, in die periode was er een familie die in het verzet kwam. Er was een vader met een aantal zonen en ze overwonnen. Ik zei het al, de tempel die was ontwijd, er werd afgoderij ingepleegd, er werd een afgodsbeeld ingezet, er werden varkens geofferd, er was tempelprostitutie enzovoort. Maar er was een familie die pleegde verzet en ze overwonnen. Dat is ongeveer in het jaar 167 voor Christus. En de traditie zegt dat er, nadat de tempel weer gereinigd was, dat er een kandelaar gevonden werd. De menorah, maar alles was gebroken, alles was stuk. Maar er werd een kandelaar gevonden en er werd een kruikje olie gevonden. En er was nog maar net genoeg, er was gewijde olie, was er nog net genoeg om één dag een kaars te laten branden. Het licht te laten schijnen. Maar het wonder gaat, het is een legende, of het waar is, dat laat ik verder in het midden. Maar de legende vertelt dat dat ene kruikje olie, wat aanvankelijk maar genoeg zou zijn voor één dag, brandde 8 dagen. En daar komt de kandelaar vandaan, die meer bekend is bij de Joden vandaag aan de dag, de zogenaamde Chanukka. Chanukka, dat is niet de 7-armige kandelaar, maar dat is de 8-armige kandelaar met in het midden ook nog een standaard waar licht op brandt, want de 9e kaars, of eigenlijk de 1e kaars, was nodig om de andere 8 kaarsen te laten branden, te ontsteken. Nu, staat niet in de Bijbel, kunt u wel lezen als u het wilt, staat in de zogenaamde Maccabeeën. Dat is een apocrief boek. Het is geen kanon of deuterocanoniek, wordt ook wel gezegd. Maar ik zei dan, het is een stukje historie. En ja, deze dag wordt wel genoemd in het Nieuwe Testament. Wat we zojuist hebben gelezen. Want dat was namelijk de inwijding, de zuivering van de tempel. Dat refereert naar die tijd. En de Heer Jezus was in Jeruzalem. En hij gebruikt de gelegenheden die wij ook gebruiken. Kerstfeest, feest van het licht, donkere tijden, nu waar de historie vandaan komt. U mag het allemaal voor uzelf invullen. Maar wij mogen het accent leggen op de woorden die de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Ik ben het licht. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht in deze wereld. We weten, hij heeft deze wereld verlaten. Kom er zo meteen op terug. Een ander vers heeft gezegd, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Hij zal het licht des levens hebben. En het is bijzonder Johannes die aandacht vestigt op de Heer Jezus als het licht. Het evangelie begint al met de woorden. In het begin was het woord en het woord was God. Het was bij God enzovoort. En het woord was licht. Het was geen duisternis. Johannes de Doper die is gekomen om van het licht te getuigen. Hij was zelf het licht niet. Overigens zegt de Heer Jezus later van Johannes dat hij wel een lamp was. Als de Heer Jezus de bergreden uitspreekt, in Matthäus hoofdstuk 5 kunt u het lezen, dat hij zegt tegen zijn discipelen met name, jullie zijn het licht in deze wereld. Laat zo je licht schijnen, opdat men de goede werken ziet. Het licht laten schijnen. En zo zien we dat het licht een bijzonder aspect is in het woord van God. Genesis 1 begint ermee. Dus duisternis. Het schiep de hemel en de aarde. Het wordt gemaakt, het wordt geschapen. En dan staat er, en hij riep het licht ten aanzijn. Er zij licht. Het licht kwam. Licht werd niet gemaakt. Het was er. God is licht. In hem is geen duisternis. Paulus schrijft aan Timotheus dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Dat is wel merkwaardig. Als het ontoegankelijk is, dan, en toch is dat die uitnodiging. Kom. Kom tot mij. Kom in het licht. Altijd denken aan bepaalde prioriteiten die, of bepaalde faciliteiten die bepaalde mensen hebben boven andere mensen. Als er een bordje op de deur staat verboden toegang, dan blijkt dat het niet voor iedereen geldt. Er zijn altijd mensen die achter het bordje staan. Die kunnen kennelijk wel naar binnen. Nou, zo mogen wij ook in het licht treden. De Heer nodigt ons uit. We mogen naar binnen gaan. We mogen in zijn licht staan. In zijn licht wandelen. Maar het andere gedeelte wat ik heb gelezen uit Efeze hoofdstuk 5, daar wil ik in bijzonder de aandacht op vestigen deze morgen. We hebben gelezen, wees dan hun metgezellen niet. Nou, dan moet u inderdaad lezen wat ervoor staat. Wat zijn die metgezellen? Vers 3 van hoofdstuk 5. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het de heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. U was voorheen duisternis. We hebben vanmorgen al meerdere malen vrij stil mogen staan, maar ik wil dat nog eens nader met u doen, ook uit een andere gedeelte uit 2 Korinthe hoofdstuk 6 in eerste plaats. 2 Korinthe hoofdstuk 6. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en die van de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer, raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. En nog een keer uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. Van hen, de ongelovigen, geldt de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.
Volgens de versie...
Hoofdstuk 4, vers...
6, die voorde die afgelegd...
2 Korinthe 6.
Ja, welke vers
is dat? Even terug. 2 Korinthe 6, ergens aan het eind. 2 Korinthe 6...
Vers 14.
Vers 14, kijk eens aan. En volgende, ja. En de andere was 2 Korinthe 4, vers 4 en 6. Kortom, het licht wordt nogal eens genoemd. En we hebben het zojuist ook zichtbaar gemaakt. Contrast, licht en duisternis kunnen niet naast elkaar bestaan. Licht verdrijft de duisternis. Als je een donkere kamer hebt en je hebt een lichte kamer en ze zijn gescheiden door een deur, je doet de deur open, dan wordt de lichte kamer niet duister, maar dan gaat het licht in de donkere kamer. Licht is dus wel sterker dan de duisternis. Maar we moeten het licht niet doven, we moeten het licht niet onttrekken aan de functie die het heeft. Als ik hier over deze kaars een emmer zet, ja, dan blijft de kaars misschien wel branden, maar het functioneert niet meer. Het heeft geen effect waarvoor het bestemd is. En zo staan wij ook in deze wereld, en dat wil ik deze morgen onderstrepen. We hebben meerdere malen gelezen, u bent het licht. De Heer Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht in de wereld. En we weten het. Goed, we zitten nu wel bij het kerstgebeuren dat de Heer Jezus gekomen is als het licht. Maar we weten ook dat hij naar de hemel is gegaan. En een van de eerste woorden die na de hemelvaart gezegd wordt, dat hij weer terugkomt. Dus in die zin zijn wij nog in verwachting van het komende licht. Maar in de tussentijd zijn wij het licht in deze wereld. Worden we geacht in elk geval het licht te zijn. Om het licht te laten stralen in deze steeds donker wordende wereld. Beelden die in ons leven een toepassing mogen krijgen. Ons lichaam wordt de tempel genoemd. De gemeente wordt de tempel genoemd. En zo zijn wij persoonlijk, ieder voor zich, lichtdragers. Om het licht te verspreiden in deze duisternis. En zo zijn we als gemeente gemeenschappelijk een lichtdrager. We worden geacht om het licht te laten schijnen in een steeds donker wordende wereld. Nu, ik heb net even verwezen naar de tijd van de Grieken, van de Maccabeën in die periode. Licht was gedoofd in de tempel, maar er was verzet. Lopen ook wij niet het risico dat het licht gedoofd wordt? De apostel Johannes een visioen heeft, in Openbaringen, dan ziet hij de Heer Jezus als het licht. Hij valt als dood voor zijn voeten. De Heer Jezus zegt, sta op, ik zal je tonen. En dan beginnen de eerste hoofdstukken van Openbaringen, worden 7 verschillende gemeentes benoemd. En ze worden vergeleken met een kandelaar. Elke gemeente afzonderlijk wordt als een kandelaar beschreven en wordt geacht het licht te verspreiden. En zo zijn ook wij, ik zei het net al persoonlijk, maar ook als gemeente hier in Hengelo, worden we geacht een kandelaar te zijn om het licht te verspreiden. Nu moet die gemeentes maar eens eventjes doorlopen, die zeven. En dan kunt u misschien wel zeggen, ja, met welke gemeente komen wij overeen? En misschien is het wel niks. Maar laten we duidelijk zijn, elke gemeente wordt aangesproken op de verantwoordelijkheid die ze hebben. Namelijk om het licht te laten schijnen. Nu zijn we goed om bepaalde gemeentes te benoemen met bepaalde namen. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is, maar het is mij nog nooit opgevallen dat een gemeente zich nooit noemt Laodicea. Ik kan nog wel eens gemeente, ik spreek wel eens in een gemeente die Philadelphia heet. Ja, maar ik heb nog nooit gesproken in de gemeente die Laodicea heet. Nee. Nee. Maar die kunnen het best zijn. Misschien staat er een andere naam op de deur. En soms vergeten we bij de verbouwing de naam te veranderen. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal het gevaar. We lopen allemaal het gevaar om het licht te doven. En daar wijst de apostel Paulus op in Efeze hoofdstuk 4. Ik zou zo meteen nog een paar versen lezen uit een andere brief. Maar hier in Efeze hoofdstuk 4 staat: u bent het licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Het is niet van, u bent het licht, dus geen probleem. Maar wandel overeenkomstig de roeping waarmee je geroepen bent. Waartoe je geroepen bent. Om het licht te laten schijnen. Er zijn bepaalde gemeenschappen die leggen bepaalde accenten en dat gaat ten koste van andere accenten. En soms is het wel nodig om het contrast duidelijk te maken, maar inderdaad, we zijn licht. We zijn licht. Maar de andere kant is, hoe ga je ermee om? Hoe is je wandel? Morgen hebben we even gehad over, we zijn vrij, inderdaad, we zijn vrij. En we kunnen dat, we mogen dat niet ontkennen en we kunnen dat niet genoeg zeggen, we zijn bevrijd. Hoe gaan we met onze vrijheid om? Ik ben veel in de tropen geweest, in Frans-Guyana, Suriname, dat was een broeder, die had een papegaai. En het was op een dorp, broeder Kees is er geweest op dat dorp. Het was een dorp en een aantal mensen die hadden een papegaai en sommigen zaten in een kooi, maar er was één papegaai die vloog het hele dorp rond. En die kon zeggen, ik ben vrij, ik ben vrij. die vloog het dorp rond, dat was waarschijnlijk wel gekort, maar goed, hij was wel vrij. Ik ben vrij, ik ben vrij. Totdat er een roofvogel kwam en hem oppikte en weet je wat hij zei? Ik ben vrij, want anders had hij niet leren zingen. En zo kan het ook in ons leven gaan. We kunnen wel zingen dat we vrij zijn, maar ondertussen worden we in beslag genomen door allerlei gevaren die ons beperken in de vrijheid waartoe we geroepen zijn. En zo is het ook met het licht. Maar u bent licht in de Heer, wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Zouden kunnen lezen, de vrucht van het licht bestaat uit goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Dat is een keuze. Neem er geen deel aan. Kom in het verzet daar waar het nodig is. Zoals dat het geval was ten tijde van de Maccabeeën. Ontmasker de duisternis, veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Ja, licht maakt ook openbaar. Licht maakt zichtbaar. En nodigt je uit tot een keuze. Kan dit het licht verdragen? Of moet het opgeruimd worden? Je moet het voor jezelf maar invullen. Er worden hier een aantal voorbeelden genoemd. Ik heb het niet gelezen, maar vers 18 bijvoorbeeld. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Word niet dronken van wijn, maar wordt vervuld. Weet je waar je niet dronken van wordt? Van het hebben van wijn. Sommige mensen die weten heel veel te vertellen over wijn. Ik ken een vriend die heeft een boekenkast vol staan met allemaal verhalen over wijn. Een bepaalde interesse. Maar daar word je niet dronken van. Je kunt kennis verzamelen. Je kunt wijn verzamelen. Sommige mensen hebben inderdaad een wijnkelder waar allerlei merken van wijn in staan. En soms wordt er misschien eens eentje uitgetrokken. Maar het is meer een verzameling. Daar word je niet dronken van. Nou, zo word je ook niet vervuld van de Heilige Geest door heel veel kennis te hebben. Door heel veel boeken in je kast te hebben. Maar je moet het wel tot je nemen. Dat is de overeenkomst die hier wordt genoemd. Je wordt niet dronken van de wijn, hè, maar wordt vervuld van de Heilige Geest. Nu, je wordt vervuld van de Heilige Geest door de Heilige Geest in je te nemen. Door ruimte te geven aan de werking van de Heilige Geest. Dank altijd voor alle dingen, God de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik ga weer even terug naar vers 15. Let op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Andere brief zegt Paulus dat de nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Het wordt duister in deze wereld. We kunnen dat wel camoufleren. Allerlei kunstlicht. Net doen alsof. Imitatie. Maar het gaat om het werkelijke licht. De Heer Jezus Christus. Het licht van deze wereld. Waar Genesis 1 mee begint. En waar Openbaring 22 mee eindigt. Die stad, die in Jeruzalem, is geen licht van nodig, is geen bron, is geen lamp van nodig, want de Heere zelf is het licht. En Hij wil zo in u en in mijn leven zijn licht laten schijnen. Ik wil nog even met u naar Filippenzen hoofdstuk 2. Daar hebben we van gezongen. Filippenzen hoofdstuk 2. Ik begin bij vers 14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb had gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Waaronder u schijnt als lichten in deze wereld, door vast te houden aan het woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hetzelfde psalm, psalm 119 staat, bij het openen van uw woord komt er licht. Kennen we het woord? Ook dat heeft niet te maken met het bezit hebben van het woord of het reciteren van bijbelversen. Maar doet het woord werkelijk het werk in jouw leven dat het zou moeten doen? En dat is elke dag, zoals ik zojuist zei, een keuze maken. Altijd weer opnieuw. Want licht kan geen duisternis verdragen. En de duisternis dringt zich steeds meer en meer op. Ook en misschien wel juist in het leven van degenen die geroepen zijn om het licht te dragen. U bent licht. God is licht. Ontoegankelijk licht. Heer Jezus zegt, ik ben het licht. Wie mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen. En vervolgens, jij bent het licht. U bent het licht. Natuurlijk zijn wij niet de bron. We moeten de bron reflecteren in en door ons leven. En daartoe hebben we het woord van God nodig. Opdat het woord van God het licht brandend houdt in ons leven. Tot getuigen van het komende licht die gezegd heeft: ik kom terug. Ik kom terug. Om scheiding te brengen tussen het licht en duisternis. En zolang ik nog niet teruggekomen ben, ben jij geroepen om die scheiding te geven in en door jouw leven. Amen. Ik wil graag danken aan mijn broeder. We leven in de donkere maand van Kerst. Heer, en we zien het om ons heen. We proberen er zoveel licht aan te geven. Niet alleen wij als kinderen van u, maar in de hele wereld komen we tegen. De duisternis moet verdreven worden. We kunnen eigenlijk de duisternis niet verdragen. We proberen de duisternis door allerlei kunstgrepen te verdrijven. Heren, maar ik wil u bidden dat wij als kinderen van het licht ons niet beroepen op kunstgrepen, maar op het werkelijke licht dat in deze wereld is gekomen. Het licht dat in de duisternis is gekomen. Schijnend, onderscheidend, scheidingmakend tussen dat wat het licht kan verdragen en dat wat het licht niet verdraagt. Dank u wel, Heren, dat we u mogen kennen als het licht in deze wereld. Ik ben het licht. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht in deze wereld. We weten, Heer, u hebt deze wereld verlaten. Maar u roept ons op om een licht te zijn in deze duistere wereld. Heer, u kent ons leven, u kent de plekken waar we zijn. In ons eigen gezinsleven, in ons privéleven, in ons werk. Daar waar we een taak hebben in deze wereld. Maar onze primaire taak is om uw licht brandend te houden. Opdat de goede werken worden gezien die u in en door ons bewerkt. Heere, zo bevelen we ons, zoals we hier deze morgen bij elkaar zijn, aan uw goede zorg toe. We willen elkaar oproepen om uw woord te openen, om uw licht te laten schijnen, opdat we een getuige mogen zijn in deze donkere wereld, persoonlijk en ook als gemeente. Dat uw naam wordt verheerlijkt en uw koninkrijk komen. Amen. Amen.